Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 84, de twee eerste versen. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heer der legerscharen, God zijn mij uw huis en tempel zangen. En vers 2, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. 1 en 2 van Psalm 84. Horen wij nu samen naar de wet van onze God uit Exodus 20 en zingen we daarna Psalm 133 vers 3. Waar liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. 133 vers 3. Horen wij samen eerst naar de wet van onze God. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Laten we nu samen bidden om de opening van het woord, de hulp en de leiding van de geest. Heere onze God, deze tweede Adventszondag mogen wij hier samen als een deel van uw gemeente zijn. Groot en klein, ouderen en jongeren, een gemeente naar uw naam genoemd. Allemaal gelijk. De een rijk en de ander arm. De een kon studeren en de ander had daar geen gelegenheid voor. Gezonde mensen, zieke mensen. Mensen met zorgen, maar ook mensen met vreugde. En samen zijn we op deze wijze toch allemaal gelijk. En u zoekt naar het verlorene, zoals we weten uit de gelijkenis, dat u net als naar dat ene schaap, die herder zocht, zo zoekt u ook naar ons. Net zo lang totdat u ons vindt. Het is uw begeerte, uw verlangen, om ons te vinden, op de schouders te nemen en terug te brengen. Het is uw bedoeling om ons thuis te brengen, tot vrede, te doen delen in de bruiloft van het Lam. Week in, week uit, zondag aan zondag, telkens als de Bijbel open gaat en bij andere gelegenheden, zoekt u ons en u zoekt al zo lang en het is uw verlangen ons te vinden, thuis te brengen. En u reikt ons ook iets aan in de verkondiging van het evangelie van zondag tot zondag, een feestkleed, een bruiloftskleed. U stelt het ons voor, u houdt het ons voor en u wil het ons zo graag aantrekken. Ons kleden met het kleed van de gerechtigheid. Daarom staat u telkens weer aan onze deur. U klopt de deur van ons hart, wilt binnengelaten worden. U wilt dat wij delen, feestelijk gekleed, in de feestvreugde van de bruiloft van het Lam. En al die diensten en al die preken en al die bemoeienissen en al die zorgen. Het was uw bedoeling om in die weg ons te vinden en ons te kleden. En misschien dat wij vanmorgen moeten belijden dat wij het wel hoorden, maar er niet van wilden weten. Dat wij wel vinden, wij denken dat het misschien beter is voor ons, maar dat we voor eerst het toch allemaal naast ons neerlegden. Het is voor anderen, niet voor mij. En stel je voor dat ik, dan moet mijn leven zo veranderen. En zo zijn we misschien nog steeds zonder een feestkleed. En kunnen we dus ook eigenlijk niet delen in uw zaligheid. Maar vanmorgen staat u opnieuw op de stoep, klopt aan de deur van ons hart en wil binnengelaten worden. U staat bij de ingang en u reikt feestklederen uit, opdat wij bekleed met het kleed van de gerechtigheid in uw zaligheid in volle vrede zouden delen. Het is moeilijk om elkaar dat uit te leggen. Maar daarom hebben wij ook uw geest nodig. En om die geest zijn wij verlegen. Heb ik wel geloof? Ben ik wel bekeerd? Ben ik wel wederom geboren? En wat is dat dan? Het allerkleinste geloof, als van een mosterdzaadje gelijk, dat is voor u oprecht. En daar is het u om te doen. Bij grote mensen, kleine mensen, oude mensen, jonge mensen. Om dat oprechte geloof. Schenk het ons. En wilt u krachtig werken door uw Heilige Geest, zodat wij het verstaan. Neem alle dingen weg die zouden kunnen storen. Zegen heel deze dienst, allen die een taak hebben. Zegen ons in het zingen, in het spelen, in het lezen, in het luisteren, in het geven onze gaven, in het belijden van het geloof, de lofzang. Dat alles mag meewerken tot eer van uw naam. We vragen het u in de vergeving van de zonden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Nieuwe Testament, uit het evangelie naar Matteüs. De geschiedenis van de koninklijke bruiloft. En daarin gaat het aan het einde van deze gelijkenis over die ene man die binnengekomen is, maar die geen bruiloftskleed heeft, geen feestkleed heeft. En de vraag is, en die hebt u ook in de vorm van een uitnodiging ontvangen, of alles gereed is en of wij een bruiloftskleed hebben. De uitnodiging, de derde uitnodiging op rij, hebt u vanmorgen ontvangen als een voorbeeld om daar eens goed over na te denken. Misschien ben jij gedoopt in een doopjurk. Een zo lange, witte doopjurk. Misschien ben jij getrouwd in een lange, witte trouwjurk. Een witte doopjurk. Een witte trouwjurk. Vooruitwijzend naar die lange witte kleding waar de Openbaring over spreekt in de hemel. Bruiloftsgasten in lange witte kleding. Kleding gewassen in bloed van het lam. Een witte doopjurk, een witte trouwjurk. Die twee voorbeelden zijn voorbeelden van, zijn een teken van het verbond. Natuurlijk, het water bij de doop is het teken van het verbond van de doop. Maar die witte doopjurk heeft alles te maken met dat verbond van God met dat ene kind in die witte doopjurk. En als twee mensen trouwen en de bruid heeft een witte trouwjurk aan, dan wordt er op die dag een verbond gesloten. En dat heeft dan ook alles te maken met de zuiverheid van die relatie. En dat er sommigen in donkere trouwjurken trouwen, dat kan zijn reden hebben. Maar een trouwjurk is doorgaans wit. Ja, maar als je dan van alles en nog wat misdaan hebt en verkeerd gedaan hebt, dan kun je toch niet in de witte trouwjurk trouwen? Nou ja, dan moet je dat niet doen. Maar die witte trouwjurk is het symbool van de reinheid. Zo heeft God het bedoeld. Een teken van het verbond. Je doopt ook geen kinderen in zwarte pakjes. Wit. Een feestkleed. Een wit feestkleed. Een wit bruiloftskleed. Als een teken van het verbond dat God alle dingen nieuw maakt. En daar geloof je dan in. Dat het eens helemaal zuiver is. Dat geloof je dan. Een bruiloftskleed. En die ene man miste dat. Die weigerde het. Die weigerde, om het even uit te leggen, die weigerde te geloven. Ja, dan sta je er buiten. Hebt u een wit feestkleed. Maar goed, alles is gereed. Dat is het thema voor vanmorgen. We gaan het samen lezen. De gelijkenis van de koninklijke bruiloft. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. En zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. Hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen, en de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning daar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Een verdere uitleg van dat verhaal staat op pagina 8 van het werkblad. Dat moeten jullie thuis nog maar eens een keer erbij lezen. Ter voorbereiding op de viering van het avondmaal lezen wij gewoonlijk een gedeelte uit het avondmaalformulier, een stuk van het zelfonderzoek. Maar dat komt overeen met zondag 30 van de catechismus. En we lezen daarvan vanmorgen de vragen 81 en 82, omdat we ook in de preek daarover willen nadenken. Vraag en antwoord 81 en 82 op bladzij 4 van het werkblad, bovenste vak. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor hen die vanwege hun zonden zichzelf mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. En die ook verlangen hun geloof meer en meer te sterken en hun leven te beteren. Maar de huichelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Behoort men ook hen tot dit aanmaal toe te laten die zich in hun belijdenis en leven als ongelovigen en goddelozen betonen? Nee, want dan wordt het verbond van God ontheiligd en zijn toorn over de gehele gemeente opgewekt. Daarom is de christelijke kerk overeenkomstig het bevel van Christus en zijn apostelen verplicht zulke mensen door de sleutels van het hemelrijk uit te sluiten, totdat zij tonen hun leven te beteren. Tot zover de lezing van antwoord 81 en 82. Over die sleutels van het hemelrijk heb ik eerder al een dienst geleid naar aanleiding van zondag 31. Dus daar valt vanmorgen niet direct de nadruk op. Het thema voor de verkondiging is: alles is gereed. Er worden vandaag twee gaven gevraagd. De datum voor collecten is verwisseld. Op de nieuwsbrief staat dat er vandaag gecollecteerd wordt voor de Stichting tot Heil des Volks. Maar het is volgende week en die collecte is er ook aan de Amastafel. Vanmorgen wordt er in de eerste rondgang gecollecteerd voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond. Daarmee worden studenten in de theologie ondersteund die wat minder inkomsten hebben en die toch graag die studie wil voltooien. Studiefonds van de Gereformeerde Bond. Tweede inzameling bestemd voor de kerk en de derde voor de aanschaf van het gebouw. Ik wil u wijzen op de dingen die in de nieuwsbrief staan uiteraard, maar de kerstmaaltijd, als u mensen weet die daaraan zouden kunnen deelnemen of u wilt daar zelf aan deelnemen, dan mag u zich of dan mag u hen opgeven. Deze week is er Sensuremorum, morgenavond om 19:30. En vrijdagavond om 19:30 is er de bezinning voor de viering van het avondmaal, een samenkomst van een uur in een van de zalen van de kerk. Na afloop van deze dienst is er koffie en kunnen we elkaar bij fris, bij thee of bij koffie ontmoeten. De Ichtuskring deze week, donderdagmiddag, beleven en welzijn, is qua vorm wat veranderd en heet in ieder geval deze week Bijbelleeskring. En dat met het oog op kerst. En we willen graag dat ook anderen die belangstelling hebben op deze kring bij te wonen. Mensen uit onze gemeente, maar ook mensen uit uw kennissenkring, uit uw omgeving. Dat ook zij hartelijk welkom zijn. We lezen gewoon een stukje uit het kerstevangelie, proberen dat wat uit te leggen. We zingen met elkaar, we bidden met elkaar En op die wijze proberen wij anderhalf uur te vullen. U bent hartelijk welkom als u tot nu toe die Ichterskring niet bezocht. En ook anderen zijn welkom om zich bij ons te voegen en dat mag u rustig doorgeven. We gaan nu samen zingen van Psalm 23, de drie versen. Psalm 23, 1, 2 en 3. Aansluitend aan de verkondiging zingen wij de twee eerste versen van Psalm 26. O Heer, doe gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Beproef vrij van omhoog mijn hart dat voor uw oog alwetende steeds open lag. 1 en 2 van Psalm 26. Alle dingen zijn gereed, komt tot de bruiloft van het Lam. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, zo worden wij bij Leven en Welzijn volgende week genodigd. Vandaag de tweede Adventszondag, volgende week de derde. Op weg naar het kerstfeest, onderweg naar het feest waarop wij denken aan Jezus' eerste komst in deze wereld. We zijn onderweg naar dit kerstfeest in dit jaar, maar ondertussen ook onderweg naar zijn wederkomst. Er is iets achter ons en er is iets voor ons. Tussen twee tijdstippen, tussen twee heilsfeiten. Het ene maakten wij niet zelf mee, de geboorte. Maar dat andere wat komen zal, de wederkomst, maken wij allen mee. Het zij dat we dan nog leven, of het zij dat we al zijn gestorven. Als Jezus wederkomt. En wij zijn onderweg daarheen. En die reis, die wordt in de Bijbel voorgesteld als een reis door een woestijn, met alle ups en downs. Of als een pelgrimsreis, zoals pelgrims bijvoorbeeld naar Jeruzalem reizen. We zijn onderweg. Maar ons leven, het uwe, het mijne, dat van jou, kan op een bepaalde wijze ergens door getekend zijn. Je heel zwaar vallen. Heel veel moeite, zorgen, pijnen of heel veel strijd, heel veel verleiding, zondige verleidingen. Die weg kan heel lang zijn en heel veel zijn en heel zwaar zijn, heel diep. En op weg naar die wederkomst hebben we dan een hartversterking nodig of een bemoediging. Om dat verlangen toch maar weer te wekken en des te meer uit te zien naar zijn komst. De weg zou te veel zijn en daarom zegt de Heer Jezus, doe dit totdat ik kom, brood en wijn. Maar dat avondmaal is niet alleen tot versterking en tot bemoediging, om het verlangen te laten groeien. Dat sacrament wordt ook telkens weer uitgereikt om ons op te scherpen. Om ons op de een of andere wijze te toetsen als een soort evaluatie. Beter gezegd, tot revitalisering. Dat het leven, het vitale leven, het echte leven weer terugkomt. Het kan zomaar zijn dat in de voorbije weken of maanden dat geloof wat weggeëbd is. Of misschien wel in de voorbije jaren. En het is als onder de as, vuur onder de as. Het is wat verborgen. Het is niet zo meer aan de oppervlakte. Je bent verachterd in de genade. En het zou zo fijn zijn als dat geloof weer levendig werd. En dat verlangen weer sterker werd. En dat bepaalde zonden toch op de een of andere wijze uit je leven weggingen. En dat die verleiding minder werd. En daarom is het nodig dat je gerevitaliseerd wordt. Dat dat leven weer terugkomt. En daarvoor vieren we onder andere ook het avondmaal. Alles is gereed. We zijn onderweg. Het is vanmorgen de derde uitnodiging die bij u binnenvalt op de mat van uw deur. Toen we nadachten over zondag 28 was het thema doe dit totdat ik kom. Vorige week zondagavond, was de uitnodiging kom tot de bruiloft. En vanmorgen alles is gereed. En de vraag is dan, zoals dat op andere manieren aan ons wordt gesteld, jongeren, ouderen, ben je er klaar voor? Ben je er klaar voor om de Heer Jezus Christus te ontmoeten? Ben je klaar voor die eeuwige bruiloft van het Lam? En ben je daartoe gekleed? Heb je een feestkleed? Voor de jongens en meisjes, de jongeren onder ons, zal het verhaal van de koninklijke bruiloft niet helemaal onbekend zijn. Het gaat over een koning die voor zijn zoon een bruiloft in gereedheid bracht. Het gaat in dit verhaal niet over een bruid. Het gaat juist over de gasten. Soms moet je beelden in de Bijbel, de bruiloft van het Lam uit de Openbaring. Dat is een bepaald beeld en dan gaat het over de bruid en de bruidegom, over Jezus en de kerk. En hier gaat het over een koninklijke bruiloft, een gelijkenis. En moet je dat verhaal van de Openbaring niet invlechten in dit verhaal, want dan klopt het allemaal niet. Het gaat hier over een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereidde en het gaat over gasten. De gasten wisten dat ze welkom waren en ze waren ooit genodigd. Maar dan komt het zover dat het feest klaar is en de echte nodiging gaat de deur uit. De een heeft een akker en de ander heeft andere zaken te doen en men weigert op die tweede uitnodiging in te gaan. Nogmaals worden er knechten op uitgestuurd om de genodigden voor die grote bruiloft te nodigen. Maar die gasten die worden blijkbaar zo boos en zijn zo geïrriteerd dat ze die slaven arresteren, hen op de een of andere wijze heel slecht behandelen, smadelijk behandelen en zelfs die knechten doden. En dan wordt de Heer, die koning, zo boos, doodt hen, brengt hen om. En de stad waar ze wonen wordt in brand gestoken. Dat is hun straf. Ze weigerden de bruiloft te bezoeken. In deze gelijkenis wordt daarmee gedoeld op het ongeloof in Israël. Een paar weken geleden in de doopdienst nagedacht over die twee rij takken in die olijfboom. Dat heeft hier ook alles mee te maken. Maar die heer in de gelijkenis, het gaat hier nu over de gasten, die koning van deze zoon, die zijn bruiloft gevuld wil zien, zendt nu de knechten erop uit om dan maar al die andere mensen die eerst niet genodigd waren, te nodigen. Op de kruispunten van het leven, op de kruispunten van de wegen, de landwegen, waar ze dan ook zijn, goed en slecht, dat maakt niet uit. Iedereen is welkom op dat bruiloftsfeest van deze koning en zijn zoon. En de bruiloft wordt vol van gasten. En dan komt de koning en die overziet even de bruiloftszaal. Al die gasten, keurig gekleed. Bij de ingang van de bruiloft werden feestklederen uitgedeeld. Want ja, al die mensen in de heggen en de steggen, die hadden natuurlijk geen feestkleed. Bij het binnenkomen in de bruiloftszaal werd hen dat kleed aangereikt. Feestkleding. En hij ontdekt er één die geen feestkleed heeft. Hoe ben je hier gekomen? Geen feestkleed aanhebbend. En die ene gast zonder feestkleed wordt naar buiten gestuurd in de allerbuitenste duisternis geworpen en komt daar om. een feestkleed. In deze gelijkenis is dit feestkleed een teken van het geloof waar het bij al die bruiloftsgasten om zou moeten gaan. Die eerstgenodigden die weigerden te komen, weigerden te geloven. En al die anderen van de heggen en de steggen die kwamen wel binnen. Hen werd een kleed aangereikt en zo waren ze waardige bruiloftsgasten. Maar die één die vond het niet nodig, ja dan hoor je er ook niet bij, zegt de koning in deze gelijkenis. Feestkleding. Als u even nagaat dat Jozef, de onderkoning van Egypte, als zijn broers in Egypte komen, Jozef geeft aan Benjamin 5 stel kleding. Een bijzonder geschenk aan Benjamin als feestkleding. In Jesaja 61, dat hoofdstuk van de geest des Heren, Heren is op mij. Daar staat aan het eind van dat verhaal van die profetie. Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Feestkleding voor Benjamin. Feestkleding in de profetie van Jesaja 61. En de bekende gelijkenis van de verloren zoon. Die komt terug, die zoon, bij zijn vader. Hij krijgt een ring en sandalen en een nieuw kleed. En zo mag hij weer binnen zijn en is hij weer zijn zoon. Een feestkleed. Teken van het verbond, teken van het hernieuwde verbond. En staat er dan in antwoord 82, als je dat kleed niet hebt, dan wordt het verbond ontheiligd en is God boos. Er is dus alle reden om zo'n feestkleed te ontvangen, in ontvangst te nemen. En nu naar het avondmaal. Hoe ziet nu een avondmaalsganger of gangster met een feestkleed eruit? Voorbereiding. Volgende week hoop ik dat u er ook allemaal bent. Worden jullie genodigd tot het avondmaal. Avondmaalsgangers met een feestkleed. En hoe ziet nou een avondmaalsganger op deze wijze gekleed eruit? Iedere avondmaalsganger verschilt van de ander. De een heeft een heel sterk geloof, al jarenlang, door dik en door dun, door moeite en de zorgen, hoogtepunten, dieptepunten, gelouterd, gesterkt. Een heel sterk, vast geloof. Een hele lange weg. Een diepe weg misschien ook. Maar de ander is dan maar kort geleden tot geloof gekomen, is nog jong, misschien wat wisselend in allerlei emoties en gedachten en belevingen. Een korte weg, minder diep. Misschien ook hele andere dingen meegemaakt. En de een heeft zo een karakter en de ander is een heel andere persoon. Niemand is hetzelfde. Of ja, in de gelijkenis van de koninklijke bruiloft kwamen er mensen van de kruispunten van de wegen, uit de heggen en de steggen, overal vandaan. En de een was dit en de ander was zus. Ze waren allemaal verschillend op weg naar de bruiloft. Waar ze allemaal een feestkleed kregen. Maar ze waren allemaal verschillend. Maar één ding hadden zij allen gemeen, zij die binnenkwamen. Zij ontvingen een feestkleed. Een bruiloftskleed. En waar kom je nou mee binnen? Drie dingen worden er dan daarover gezegd. Antwoord 81, voor wie is het avondmaal? Voor hen die vanwege hun zonden zichzelf mishagen, nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook hun blijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is, en die ook verlangen, ik heb drie werkwoorden dik gedrukt, ze hebben een mishagen aan zichzelf, ze vertrouwen op Christus en ze verlangen hun leven te beteren. Een mishagen. Dat is een raar woord dat we niet zo vaak meer gebruiken. Maar die zwerver die geroepen wordt door die bruiloft, ja, die kan zo die bruiloftzaal niet binnen, dat snapt iedereen. Een bruiloftzaal, een bruiloftsfeest, waar alles vreugde is en blijdschap is en mooi is en gaaf is. Daar moet je niet met je oude plunje komen, dat stinkt en zo. Nee, dan moet je een bruiloftskleed aan hebben. Dan moet je passende kleding aan hebben. Mishagen, ja, zo kom ik daar niet binnen. Hoezo? Nou, dat kan voor iedereen verschillend zijn. De ene zwerver is hier en de andere is daar. Zo, nou ga eens na bij jezelf, bij uzelf. Wat er allemaal was in de voorbije weken en maanden. In je hoofd, in je vingers, in je gevoel, in je relatie. Waar je eigenlijk vol van was, waar je veel meer mee bezig was dan. Ja, als ik daar nou op let, op die dingen die ik zei en die dingen die ik dacht en die dingen die ik voelde en de dingen die ik streelde en lief had en koesterde. Ja, als ik daaraan denk, hoe ik daaraan verknocht was en misschien nog wel ben. Ja, daarmee kan ik niet voor het aangezicht van God komen. Als dan die koning binnenkomt en mij zo ziet zitten, dan zegt hij, maar vriend, vriendin, jouw zonden zijn toch niet bedekt. Op de een of andere wijze kom je hier en je doet net alsof je hier zomaar kunt zitten met al die gedachten, met al die daden, met al die verlangens, met al die begeerten. Je hebt er nooit tegen gevochten, je hebt ze niet gekruisigd, je hebt er geen spijt van, je hebt ze niet beleden, maar zo kun je hier niet komen. Een hekel aan jezelf voor het aangezicht van God. Nou hoeven wij elkaar niet de les te lezen. Laat staan dat we elkaar zouden kunnen doorgronden, ik u en jij mij. Maar zo, zonder God, zonder wet, zonder liefde, zonder gebod, zo levend, zoals dat was en is, zo kun je niet voor het aangezicht van God verschijnen. Zo kan het niet. Nou, als Amersgangers, toekomstige Amersgangers, kun je daar je handen aan vol hebben. Want dat is juist iets van dat zelfonderzoek. Maar dan gaat het zelfonderzoek verder. Ze hebben een hekel aan zichzelf, ze mishagen zichzelf. En nochtans, en toch vertrouwen zij dat deze zonden hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid door zijn lijden en sterven bedekt is. En nochtans is er vertrouwen. Zo kom ik niet binnen voor zijn aangezicht. En toch heb ik vrijmoedigheid om het sacrament wel te gebruiken. Maar hoe kan het dan? Hoe kun je met zoveel gedachten, met zoveel daden, met zoveel vuilheid, hoe kun je dan toch vrijmoedig
dat sacrament gebruiken. Als je met al die tekorten, die zonde, die schuld, vertrouwt op het feit dat al die zonden om Christus wil vergeven zijn. En zelfs de overblijvende zwakheid nog door zijn lijden sterven bedekt is. Als je met al die tekorten, zonde, schulden, vuiligheid, tot de Heer Jezus Christus de toevlucht neemt. Heer Jezus, het kan niet. Ik kan voor uw aangezicht niet komen, maar ik pleit op uw volbrachte werk. En wilt u met uw gerechtigheid mijn ongerechtigheid bedekken? Wilt u mij het kleed van de gerechtigheid omwerpen? Hier is het beste kleed, zei de vader en de zoon. En zo werd het feest. Wilt u om uwentwil al mijn vuilheid bedekken? En zo is er vertrouwen. Nee, ik kan niet voor zijn aangezicht komen, maar ziende op de Heer Jezus Christus, groeit die vrijmoedigheid. En zelfs mijn overblijvende zwakheden zijn door zijn bloed, zijn werk, bedekt. En die ook verlangen hun geloof meer en meer te versterken en hun leven te beteren. Het zou mooi zijn, hè, dat als op deze wijze iemand komt, ja, zo kan ik het niet wezen, want al die zonden en al die schulden, maar gelukkig, de Heer Jezus heeft alle dingen verzoend, en daarom mag ik weten van vergeving, dus alles is klaar, dus vrolijk verder, nee, dan is er ook dat derde, en daaruit blijkt dat dat eerste en dat tweede serieus is, en echt is, en oprecht is, en voortaan ook niets anders wil dan, ik verlang ernaar om in alle dingen hem ter ere en tot zegen voor de naaste te leven. Ik wil niets liever dan zo voor hem en voor de ander te leven. Zo kan ik niet binnen. Maar zien dat de Heer Jezus Christus wel. En als dat echt is, als dat waar is, dan wil ik ook van harte een ander leven leiden. Daar verlang ik naar. Om zo de Heere God dankbaar te zijn. Een feestkleed. Drie draden als het ware. Vanuit drie draden geweven. Zo kan ik hier binnenkomen. Maar ik zie op de Heer Jezus Christus. En ik verlang door genade alleen maar voor hem te leven. Een feestkleed. Die man in die gelijkenis, die koning, die zag die ene zwerver zitten zonder feestkleed. Ja, dat was de buitenkant. Een uiterlijke zaak. Nou, dat mishagen, dat vertrouwen en dat verlangen, dat heeft natuurlijk vooral te maken met van binnen. Die innerlijke zaak. Eerlijk voor God, vertrouwend op Christus en verlangend voor hem te leven. Dat is een zaak van het hart. Maar wie zo van binnen oprecht geworden is, die wil ook graag dat feestkleed dragen. En dat uiterlijke is een illustratie van het innerlijke. Een Amersganger heeft een feestkleed. Ja, en als het erop aankomt, in die gelijkenis, wordt het uitgereikt, aangereikt, aangeboden. Iedereen die tot het aanbod des Heren komt, een hekel aan zichzelf, vertrouwend op Christus en verlangend voor hem te leven, zal uiteindelijk zeggen, en dat ik zo ben en dat ik hier komen mag, dat ik hier zit, dat ik dit eten drink, is helemaal geschonken. Het is pure genade. Dat feestkleed is mij aangereikt. Benjamin wist niet wat hem overkwam. 5 wisselklederen. En Jesaja 61, hij krijgt het uitgereikt. En die zoon in de gelijkenis, hij wordt weer als zoon door de vader gekleed. Door hem alleen.
Het gaat om één gast. En al die anderen, daar gaat het niet over. Gaat het er dan maar om één? Nou, er is een gelijkenis van 100 schapen. Een herder die 100 schapen heeft en één daarvan verliest. En die 99 in de steek laat. Alleen laat en gaat zoeken naar dat ene verloren schaap. Nou, dat is natuurlijk een vreemde herder dat hij voor één schaap zorgt en niet voor die 99 anderen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat in die gelijkenis erom dat de Heer Jezus duidelijk maakt hoe groot zijn liefde is. Hij zet alles op alles. Als je verloren bent, wil hij je zoeken en vinden. Net als in die gelijkenis. Hij liet alles in de steek om die ene te vinden. Zo groot is zijn liefde. En hier gaat het over één bruiloftsgast zonder bruiloftskleed. Om duidelijk te maken dat deze Heere onze God heel persoonlijk met je in het reine wil komen. En als er 100 amersgangers en gangsters mogen zijn, dan geldt het voor ieder persoonlijk dat hij of zij, dat ik mezelf moet mishagen, vertrouwen en verlangend om anders te leven ben. Ieder persoonlijk. En daarom is het ook zelfonderzoek. U hoeft dus deze week niet bezig te zijn met een ander. Met die andere zwervers, met die andere tobbers, met die andere zondaren, zondaressen, grote zondaren, grote zondaressen. U hoeft deze week en jij hoeft deze week alleen maar bezig te zijn met jezelf. Want de Heer Jezus, hij komt en overziet. Hij overziet al die gasten. En hij ziet ook die ene. Hij ziet ook jou. En dan moet je niet doen alsof. Zo van, nou, ik ga ertussen zitten. Niemand die je toch ziet. Nee, de Heer Jezus ziet iedereen afzonderlijk. Ook u, jou en mij. In de kerk. Maar ook aan het avondmaal. Aan het avondmaal, maar ook in de kerk. Want het is hem te doen om ieder persoonlijk een feestkleed. En voor wie niet? Voor huichelaars. Niet. Maar huichelaars en zij die zich niet oprecht tot God bekeren, eten en drinken zichzelf een oordeel. Huichelaars. Ja, wie zijn dat? Och ja, ik kan er wel iemand noemen hoor, die een huichelaar is. En dan zeg je het misschien ook wel tegen die ander of ik tegen die ander. Huichelaar? We weten het van een ander o zo goed. En we weten precies wie huichelaars zijn. Maar binnen de gemeente is dat wat lastiger. Want wij spelen zo vaak toneel. Hoezo? Nou ja, wij zijn toch ichters, wij zijn toch ambtsdragers, wij zijn toch van die vaders en die moeders die het allemaal zo goed kunnen en zo goed weten en ook zo goed doen. Wij zijn toch van die mannen en die vrouwen die aan het aanmaal komen. Wij zijn toch zeker mensen die wel weten waar het over gaat. Wij, en vulde maar allerlei kenmerken in, des Heren tempel zijn deze. Als wij er niet komen, maar je kunt ouderling zijn zonder bekering en geloof. Je kunt moeder zijn en het beste met je kind voor hebben en toch op de een of andere wijze niet dat oprechte geloof deelachtig zijn. Maar we doen ons voor als. We zijn eerder huichelaar dan dat we misschien dachten. En denken. Aan de buitenkant ziet het er allemaal zo geweldig uit. Nee, maar hij zeker. En zij zeker. Maar de Heer onze God, die kent ons hart. Des Heren tempel zijn deze. Geloof zonder bekering. We doen het gewoon wel even, het zit wel goed. Toneelspelers.
Maar God ziet ons hart aan. En als ons geweten ons aanklaagt, dan moeten we dat in orde maken. Want de Heer Jezus zal zeggen, wat doe jij hier? Wat moeten we aan die huichelaars doen? Of wat moeten we aan dat huichelachtige doen in ons eigen leven? Van zondag tot zondag is het de verkondiging van het evangelie. En als het goed is, wordt in die verkondiging iedere keer de zaak weer opgescherpt. Een vorm van tucht. Wordt duidelijk gemaakt wat wel en niet kan. De wet van God. In de pastorale zorg zijn er gesprekken, of zomaar van man tot man, van vrouw tot vrouw, onderling, in het ambt van de gelovigen, in de prediking, in het pastoraat, in het omzien naar elkaar, gewoon eens met elkaar om de tafel gaan zitten, gewoon eens bij elkaar op de koffie, gewoon eens bij elkaar op de thee, of gewoon s'avonds eens eventjes bij iemand binnenvallen en zeggen, hoe heb je het nou? Hoe heb je het nou in de dingen van het geloof? Heb jij dat dan ook van dat mishagen, dat vertrouwen en dat verlangen? Ken je daar iets van? Want ik heb wat vragen bij jou, of misschien heb jij ze wel bij mij. Maar gewoon eens met elkaar praten. Niet alleen die prediking, dat ook. Niet alleen de pastorale zorg, dat ook. Maar gewoon ook in de gemeente elkaar bevragen. Niet om nieuwsgierig te zijn, maar om elkaar op te scherpen. En als het allemaal niet lukt, dan is er ook nog dat moment dat je het aan de kerkraad mag vertellen. Zeg, ja, ik ben met haar, met hem, al een heel eind gegaan. Maar we komen niet dichter bij elkaar en er zijn wat vragen, problemen bij deze, bij gene. Wilt u als kerkraad ons daar nou bij helpen? Censuur amorum, censuur over de zeden, om er dan eens met elkaar over te praten. Niet alleen de een tegen de ander, onder vier ogen, maar ook samen als gemeente. Want als er binnen de gemeente huichelaars zijn, als er aan de aanmaatstafel mensen zijn die veinzen, die toneel spelen, als ik zo'n huichelaar ben, toneel speel, dan hoor ik daar niet totdat er verandering is gekomen. Vandaar die prediking, vandaar die pastorale zorg, vandaar dat omzien naar elkaar, vandaar dat censura moren. Feest, kleding en niet voor huichelaars. We leven op weg naar het kerstfeest, maar zeker op weg naar de wederkomst. Een tijd van advent. Hoe zal ik u ontvangen, zingen wij dan? Als wij oprechte aanwasgangers zijn, dan is er verlangen. Verlangen naar die hemelse bruidegom. Het verlangen van een bruid. Eén is mijn liefste. Komt er alles aan tekort. Maar één is mijn liefste. En dat weet hij. En ik ben zwart. Ik ben, als erop aankomt, zwarter dan zwart. Maar hij heeft gezegd, je bent liefelijk. Naast deze bruidegom lust mij niets op deze aarde. Alles aan hem is gans begeerlijk. Alles is gereed. Komt tot de bruiloft van het Lam. Amen.
Sarah Oldenhagen zal nu met mij de kinderkatechismus lezen. En we zingen daarna van dezelfde psalm, vers 11. Maar ik ben oprecht. Kort en krachtig vanmorgen. Hoe wil de Heere dat het avondmaal gevierd wordt?
Hij wil dat wij berouw hebben over onze zonde.
Wat wil hij ook?
Dat wij erop vertrouwen dat hij onze zonde vergeeft.
En wat wil de Heere nog meer?
Dat wij verlangen om tot zijn eer te leven.
Dank je. Wanneer we samen bidden, willen wij denken aan de zieken. De heer De Graaf is deze week weer thuisgekomen. Allerlei onderzoeken weer achter de rug en ook een behandeling. Ze maken zich nog best wel veel zorgen. Mevrouw van der Wiel, hoogwaak 120, is wel aan de beterende hand, maar dat gaat niet zo vlug. Maatje Hofland is deze week in het ziekenhuis terechtgekomen, het LUMC. Ze topt behoorlijk met haar longen. We willen samen voor hen en ook voor de andere zieken bidden. Laten wij samen voorbeden doen. Maar ik ben oprecht. Zo zongen wij. U zult ons overzien. Niet alleen dan. Maar u overziet ons ook nu. Soms zijn er van die hindernissen bij andere mensen, maar vooral ook door onszelf en in onszelf opgeworpen. We maken ons het een en ander wijs wat er niet is, of het is er wel terdege. Iets waar we toch maar aan vasthouden. Wat we eigenlijk anders zouden moeten doen. Wat niet meer zou moeten gebeuren. En toch gebeurt het steeds weer. En we komen er maar niet van los. Heere, wilt u door uw Heilige Geest ons ervan losmaken? Wilt u ons het zo op het hart binden, het ons zo leren, het zo duidelijk maken, zo erin komen, dat we er echt mee breken. Want anders blijven wij toch zoals die ene bruiloftsgast. En zijn we niet gekleed met het kleed van het heil, dat u ons niettemin wil schenken. Pure genade. Vergeving. O Heere, wilt u zelf in deze week van voorbereiding ons leren en leiden. Allerlei dingen kunnen ons misschien bezighouden, afleiden. Maar u die gekomen bent en die wederkomen zult op de wolken van de hemel. U hebt gezegd, doe dit totdat ik kom.
dat we er dan zullen zijn. In het geloof, in het oprechte geloof in u. Zo wilt u voeden, zo wilt u versterken, zo wilt u vernieuwen, zo wilt u revitaliseren. Dat nieuwe leven schenken. Heer, geef een goede week van voorbereiding, persoonlijk. Samen als man en vrouw, samen in de gezinnen en als we alleen zijn, misschien met een vriendin of met een vriend, dat we het met elkaar zullen delen. Of dat we die ander inderdaad ook zullen bezoeken. Er zijn soms zoveel dingen die scheiding zouden kunnen maken, die er niet zouden moeten zijn. Het is goed om het op te lossen. Leer het ons. En geef dat wij zo een goede week van zelfonderzoek hebben, van voorbereiding. We bidden u voor de zieken die wij noemden. U kent hen in hun eigen zorgen. Broeder De Graaf, zuster Hofland. U weet wat zij nodig hebben in hun zorgen. Ook zij die zo hoog bejaard is en zo zwak geworden is, mevrouw van der Wiel, gedenk ze. Maar ook de anderen die we telkens weer noemen, ook die heel langdurig verpleegd en verzorgd worden. De heer Van Reewijk, de heer Segers. Gedenk hen als broeders. Gedenk die anderen als zusters van de gemeente, als mensen met wie wij toch omwille van het geloof iets hebben. En geef dat we hen voortdurend in het gebed zullen dragen, zullen opdragen, zullen leggen voor u. We bidden u voor de jongeren. U weet welke vragen zij hebben en wat er op hen afkomt in deze vreemde wereld. Waar zoveel geweld is, waar zoveel angst gekweekt wordt. We weten niet hoe het verder gaat met ons werk, met onze toekomst, met de financiën. Er zijn zoveel onzekerheden gekomen. En dat is misschien tot op zekere hoogte ook wel goed om daar niet op te vertrouwen, te blijven vertrouwen. Maar het maakt wel onrustig en het maakt wel alles anders. Wilt u juist ook met die jongeren zijn die hierin hun weg willen vinden als discipelen van u. Zondags in de kerk, maar ook daarna in de praktijk van elke dag met vrienden en bekenden in het werk. Heer, wilt u de jongeren gedenken die het sacrament van het aanbad nog niet kunnen gebruiken. De catechisanten. Wilt u bij hen zijn en wilt u ook in hen werken dat vertrouwen, dat verlangen om vroeg of laat u te belijden voor de mensen, u te volgen en ook dat teken en zegel van het verbond te gebruiken. Bouw ook hen op in het geloof. Wij bidden u voor hen die studeren om diener van het woord te worden. Geef zegen over die studie en zegen ook de professoren, docenten en allen die leiding geven aan de PTHU en al dat onderwijs met het oog op de theologie. Wees met onze kerk, de synode, moderamen van de synode, ook in de provincies, ook in de klassikale vergaderingen, zegen al dat werk. Bouw uw gemeente op. Samen zijn wij op weg naar het kerstfeest. En of dat nu op die datum of op een ander moment gevierd wordt, het heilsfeit is een bijzonder heilsfeit. Geef dat wij in deze donkere wereld dat feit, dat wonderlijke feit, mogen vertellen, uitleggen, voorleven. Zodat ook anderen in dat licht gaan wandelen, dat we mede daardoor ook velen voor u zullen winnen. Getrouwe Heere, genadige God, heb dank voor deze dienst. Neem genadig al het zondige weg, breng ons veilig thuis. Geef nog een goede ontmoeting, geef uw zegen daarover. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt alle eer, alle lof, alle aanbidding toe, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Onze slotzang is Psalm 116 en daaruit vers 11. Psalm 116, het 11e vers.
Gemeente, ga nu heen in vrede, draag met u de zegen des Heren. Vrede zij u en liefde met geloof van God de Vader en onze Heer Jezus Christus. De genade zij met u allen en met allen die onze Heer Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen.